In hoeveel scènes heeft Peter Michiel Huisman gespot in de Netflix-actiefilm Kate?
Werd Steven stil van A Quiet Place Part 2? Je hoort het allemaal in deze aflevering van...
Bankplakkers!
Hey, ik zei een tijdje geleden toch dat er in Game of Thrones een paar... personages zitten met gekke namen, zoals Kermit en Elmo en zo, hè?
Ja, al die Sesamstraatnamen.
Ja, precies. Ja, Lord of the Rings heeft dus ook een paar gekke namen.
Hoe kom jij hier steeds achter? Oké, ja, go.
Ik heb heel veel vrije tijd. Nou, je kent natuurlijk de hobbit Frodo Baggins. En ja. Je kent ook zijn oom Bilbo Baggins. Maar daar zit dus een hele familiestamboom omheen die Tolkien bedacht heeft.
Ja.
En weet je hoe de vader van Bilbo Baggins heet?
Als je nu Dildo Swaggins gaat zeggen, dan ben ik oud.
Nee, dat is een achterneef van moederskant. Nee, zijn vader heet dus Bungo Baggins.
Dit klinkt een beetje als een soort... als een personage wat ze in The Simpsons hebben bedacht... dat ze eigen tekenfilm heeft, een soort Itchy en Scratchy.
Ja, dit is echt zo van... Ja, en dan heet dat personage Bungo en dan heet die Bingo en zo.
Dingus.
Dat, weet je hoe zijn opa heet?
Nee.
Mungo Baggins. En weet je dan hoe zijn oma heet? Nee. Laura.
Wat? Hallo, welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok en als ik 80 ben, dan wil ik dat mijn leven eruit ziet als Ready Player One. De hele dag in VR chillen, dat lijkt me gewoon wat op mijn oude dag.
Ja, lekker. Hoi, ik ben Peter Koelewijn en als ik 80 ben, wil ik dat mijn leven eruit ziet zoals een aflevering van de Golden Girls. Want ja, wie wil er nou niet deel uitmaken van zo'n vriendinnengroep?
Dit lijkt me ook wel gezellig. Misschien kunnen de Golden Girls dan gewoon bij mij in de Oasis komen. Dan wordt het helemaal top. In Bankplakkers bespreken we elke week wat er uitkomt op streamingdiensten, zodat jij weet wat je op wil zetten als je heerlijk op de bank neerploft. Vandaag een wat gekke aflevering, want Debbie die kon er vandaag helaas niet bij zijn. Dus Peter, we zijn op elkaar aangewezen deze keer.
Weird. Wat? Dit nieuws hoor ik net pas. Ik dacht al, wat is het...
Wat is dat zwarte scherpje wat je ziet waar geen Debbie in zit?
Ja, dit zijn er niet drie.
Ja, Debbie kon er niet bij zijn, maar gelukkig hebben we meer dan genoeg te bespreken deze week van wat er gebeurt in streamingland. Wat heb jij gekeken deze week, Peter?
Ik heb de Netflix film Kate gekeken. Ik had een date met Kate.
Cool. Ik heb A Quiet Place Part 2 gekeken, heel stilletjes op de bank. Wat gaan we verder deze aflevering doen? We gaan een geluidskluis doen, dus dat wordt even een one-on-one face-off tussen jou en mij, Peter.
Yes. Holmes versus Moriarty dit.
Precies, ja. Ja. En in de bankzaak gaan we het hebben over The Matrix 4. De trailer daarvan is net uit. En ja, The Matrix 4 is natuurlijk een onderdeel van een trend waarin... vooral mannelijke acteurs, heb ik het idee, steeds vaker terugkomen bij oude rollen die ze hebben gespeeld. Dus we gaan het even hebben over The Matrix 4, of we daar zin in hebben. Of Matrix Resurrections, moet ik zeggen. En over die trend waar dat invalt, of we dat eigenlijk leuk vinden of
nou,
niet.
Nou, plug mij maar weer in, hoor.
Jack me in. Not like this. Not like this. maar Peter, in de afwezigheid van Debbie, wat is het nieuws?
Ja, is er nog nieuws? Oh ja, gelukkig is er een Disney Plus Marvel serie die een trailer heeft gekregen. Laten we daar eens naar kijken.
Hawkeye,
ja. Het is de eerste trailer en de Disney Plus serie die start op 24 november van dit jaar. Dus het wordt een kerstserie.
Ja, jij bent denk ik van ons twee wel de grotere Marvel fan. Of jij weet er denk ik in ieder geval meer van af. Hoe excited ben jij voor Hawkeye?
Meh. Nee, ja, laat ik eerlijk zijn, weet je. Ik vind eigenlijk niet echt dat de zwakke personages in de MCU zitten. Maar Hawkeye is wel echt de Ringo Starr van de Avengers.
Ja, een beetje wel. Maar ja. Zeg maar, Je merkte dat natuurlijk ook bij Falcon and the Winter Soldier. Daarvan dacht iedereen ook van, oh, nou ja, doe dan dat maar. En bij Hawkeye denk ik dat mensen toch ietsje meer hyped zijn, omdat hij een wat grotere rol had in de Avengers. Maar ook daarbij zijn mensen denk ik een beetje underwhelmed. Heb jij het idee dat het een kostending is dat ze dit eerder doen? Of gewoon contracten die nog lopen?
Ja, ik denk dat het allebei een beetje kan. Ik denk dat ze allemaal van die verhaalideeën en pitches hebben voor een Hawkeye-film, waarmee ze al jaren onder een arm mee rondlopen. En nu bij Disney Plus hebben ze een contenttekort, dus alles krijgt groen licht. Dus ja, dan maar een Hawkeye-serie.
Ja.
En ja, ik denk dat er ook wel wat dingen met Jeremy Renner's contract zijn, dat weet je, hij heeft ook nog recht op zoveel titels om gemaakt te worden. Een beetje zoals met Scarlett Johansson. Dat is wel bevestigd. Ja. Zij had nog recht op één film. Dus, nou, vooruit, dan maken we een Black Widow film. Ook al is haar personage al gestorven in Endgame.
Ja, ja. Ja, we hebben net de trailer nog even samen doorgekeken. Maar ik zei ook tegen jou van, hij is wel ook al best wel oud. Zeg maar. Je ziet wel aan hem dat hij gewoon wel een beetje doorleefd is inmiddels.
Ja.
En dat vind ik al, ja, ik vind dat op zich, kijk, bij iemand als Iron Man, die gewoon een gigantisch metalen kostuum heeft, wat hem gewoon een superheld maakt. Maar dit is gewoon inmiddels een best wel oude kerel, maar hij heeft geen superpowers. Dus zijn prowess komt eigenlijk uit het feit dat hij gewoon heel fit is. Maar ik weet niet zeker of ik dat nog helemaal geloof. Of ben ik nu te cynisch?
Ja, goed, het gaat natuurlijk om een serie waarin je pratende wasberen en bomen hebt. Dus ja. Dan kan hij wel iets, mijn realiteitszin kan wel iets worden opgerekt. Maar ik ben het verder wel met je eens. En ik denk ook gewoon dat zijn verhaal voorbij is. Weet je, bij Endgame had je nog van, oh, hij heeft zijn familie verloren en nu is hij een Avenger geworden die iedereen met een strafblad vermoordt.
Ja.
Maar zijn familie is nu weer terug en die zie je ook dat ze gelukkig zijn thuis. Alleen ja, dan moet hij vanwege zijn vigilante-tijdperk moet hij toch weer de boog uit het vet halen om nog een paar baddies te vermoorden.
Ja, precies.
Maar
ja.
Zijn opvolger staat wel al in de coulissen. Dat is Kate Bishop, gespeeld door Hailee Steinfeld. En zij komt met een schokkende onthulling. Zij is een Hawkeye-fan.
Ah.
Dus vandaar dat ze ook een superheld wil worden met een boog.
Juist, ze is hem gewoon aan het nadoen.
Ja.
Ja, precies. Oké, ja, kerstserie dus. Wel een interessante keuze. Heeft Marvel al een keer iets heel echt, zeg maar, specifiek kerstigs gedaan?
Ja, Iron Man 3 was een kerstfilm. En dat kwam ook door Shane Black. Want hij maakt, ik heb niet alle Shane Black films gezien, maar schijnbaar maakt hij altijd films tijdens kerstmis. Dat is zijn handelsmerk.
Heel specifiek talent heb je dan.
Ja, dus ik kreeg ook van deze trailer wel een beetje Lethal Weapon vibes.
Ik moet zeggen, ik denk voor mij, omdat het een kerstserie is, vergroot het wel de kans dat ik het ga kijken.
Ja. Ja,
dus dat is misschien wel slim.
En ik vind ook wel dat, ik zag ook hier en daar wat leuke zelfspot. Je zag wat beelden van Avengers the Musical, Broadway. Dat ongetwijfeld een ding gaat worden in het echt. Maar ik ga dit ook wel kijken.
Nou, sluiten we toch af op een positieve noot over dit nieuwtje.
24 november gaan we samen gezellig op de bank zitten.
Stel. Jeremy, we komen eraan. Oké, cool. Zal ik iets vertellen over wat ik heb gekeken deze week?
Nou, vooruit. Ga je rein.
Ik heb op Pathé Thuis A Quiet Place Part 2 gekeken. Pathé Thuis was zo aardig om mij een code te sturen, zodat ik hem daar kon kijken. Je kan hem er nu alleen nog kopen, nog niet huren. Het is dus deel 2 van John Krasinski's spannende monster-universum. En het concept is denk ik de meeste mensen wel bekend. Het is ook niet zo heel ingewikkeld, namelijk er zijn monsters op aarde en die kunnen supergoed horen, maar ze kunnen niet zien. En op elk geluid dat ze horen komen ze af om eigenlijk hetgeen dat dat geluid gemaakt heeft helemaal aan stukken te scheuren. En de film volgt eigenlijk een gezin dat probeert in die wereld te overleven. Dus het is echt een hele post-apocalyptische setting waarbij echt heel veel van de mensen ook het niet gehaald hebben. En in deze film probeert dat gezin eigenlijk hun huis waar ze heel lang hebben gezeten te ontvluchten en gaan ze op zoek naar hulp. Sommige mensen die noemen A Quiet Place horrorfilms. Ik zou dat zelf niet echt zeggen. Het is zeker spannend en het heeft heel veel opbouwende spannende scènes. Ook wel een beetje jumpscares. Maar het is een beetje eng op dezelfde manier dat Stranger Things eng is voor mij. Yeah. Zeg maar. Weet je?
Meer creepy.
Ja, precies. Het heeft wel een beetje onderhuidse spanning. En het is niet eng, het is vooral gewoon heel spannend. En dat is voor mij ook echt wat de vorige film echt eruit deed springen. Dat spelen met geluid en dat soort van elk klein geluidje opeens fataal kan zijn. Dat vind ik echt een heel vet middel om spanning op te bouwen. En als je deel 1... Heb jij deel 1 gezien?
Nee, maar ik ken het concept wel. Daarom voel ik me ook een beetje als een nieuwkomer hierin. Want
right.
Het eerste wat ik denk is van... Oh, dat wordt heel erg snel oud. Dat wordt heel erg gimmicky.
Dat dacht ik dus ook. Maar John Krasinski weet heel goed hoe hij dit op een hele originele manier moet gebruiken.
Ah, nou,
er zit bijvoorbeeld in deel 1 zit een scène. De hoofdrol is in deze film is hij voor Emily Blunt. En die zit ook in de vorige.
Mm-hmm.
Er is een houten trap. En daar steekt één spijker. Steekt omhoog uit die houten trap. En die spijker komt een paar keer in beeld. En mensen lopen er soort van net langs. En dan op een gegeven moment op een cruciale scène weet je... Fuck, Emily Blunt gaat straks in die fucking spijker stappen.
Ja. We noemen ze ook alweer Chekhov's spijker in de trap of zo. Zoiets.
Nou, en als ze dan schreeuwt... dan is het natuurlijk voorbij. En dat soort spanning die wordt zo goed opgebouwd. En wat ze in deel 2 nog wat verder doorvoeren... is de oudste dochter in het gezin, die is doof. Dus die hoort niks. En altijd als zij gefilmd wordt... of als zij het hoofdonderwerp is van dat stukje van het verhaal... dan gaat het geluid helemaal uit. Hoor je dus ook helemaal niets meer.
Oh,
en als
ja.
de camera dan weer terugdraait naar iemand anders die wel kan horen... dan komt het geluid weer terug. En daardoor... zijn ze de hele tijd soort van die subjectiviteit... en met wie leef je nou mee en zo. Dat zit daar heel erg in. En dat gaat heel organisch. En ik snap dat je denkt dat het oud wordt, maar dat wordt het niet. En wat ze ook goed doen, de film is niet lang. Hij is 1 uur en 37 minuten.
Oh, lekker. Ja.
Ben je er doorheen. Dus het is heel compact, super spannend. Het is echt popcornvermaak, gewoon van de bovenste plank. Het is niet een film... die soort van narratief gezien groundbreaking is... maar die gewoon als een hele spannende film... gewoon echt als een tiet werkt.
En is de tweede beter dan de eerste nog, denk je?
Ik vond 1 denk ik beter... omdat die echt, zeg maar, met dat geluid spelen... echt voor het eerst deed. Deze verfijnt het en is net zo vermakelijk... maar iets minder verrassend, denk ik. Ik denk...
Is er nog een groot verschil tussen de eerste en de tweede film?
Ja, de eerste speelt zich echt helemaal af in hun huis... waar ze een soort van veilige haven voor zichzelf hebben gebouwd. En dat is wel interessant, want dan zie je dus ook... stel je moet een huis maken wat zo stil mogelijk is, hoe doe je dat dan? Weet je wel? Dat is heel interessant.
Ja.
Ze hebben bijvoorbeeld een baby en die baby die mag natuurlijk niet gillen... Dus die stoppen ze dan in een kist die ze helemaal gepad hebben met allemaal kussens. Maar die moet natuurlijk wel ademen, dus die heeft zo'n klein zuurstofmaskertje... wat hij dan over het gezicht krijgt,
aww.
Zeg maar, zodat hij daar... Nou goed, dus dat soort dingetjes. En in 2 zijn er eigenlijk 2 verhaallijnen. Je hebt enerzijds een verhaal in een kluis waar mensen eigenlijk vastzitten... of die proberen daar zich veilig te houden.
Okay.
En de andere verhaallijn is dat mensen erop uittrekken... en eigenlijk een soort van een oplossing proberen te zoeken... En die 2 verhaallijnen die worden aan elkaar gekoppeld... doordat de spanningsbogen van die beide plekken... precies op dezelfde manier verlopen. Dus als het spannend is op 1 plek... is het ook spannend op die andere plek. En dat is zo precies in tandem gedaan... waardoor het heel erg... het tempo en zo van de film heel lekker in elkaar zit. Het is gewoon heel tight geëdit. Dus dat is wel echt anders. Er zit wat meer beweging in.
Ja, dat is wel knap ook hoor. Lijkt me ook een hels karwei om dat zo te monteren.
Ja, absoluut. En ze verbinden het ook... verhaalgewijs ook nog op een interessante manier aan elkaar... die ik niet ga spoilen. Maar het is te gek. Het is echt cool. Dus ik kan het iedereen van harte aanbevelen om te kijken.
Lekker. Dikke aanrader dus weer.
Ja, dikke aanrader. Zeker. Oh, trouwens, deze staat dus op Pathé Thuis. A Quiet Place Part 2. En hoe was Kate?
Ja, ik heb een wilde avond gehad met Kate... Het is de nieuwe wraakactiefilm op Netflix. De hoofdrolspeelster is de altijd geweldige Mary Elizabeth Winstead. Zij speelt een huurmoordenaar in Japan. Alleen ze wordt dodelijk vergiftigd. Dus daardoor start ze op een ouderwets ambachtelijke killing spree in Tokio. Op zoek naar degene die dat lot aan haar heeft gegeven.
Zou ik ook doen. Zou ik ook doen.
En Woody Harrelson en Michiel Huisman zitten er ook een paar scènes in. Maar dit is vooral Mary Elizabeth Winstead, haar film.
Zitten zij er een beetje in, zodat ze op de poster konden, zeg maar? Is het meer dat?
Yep, Michiel Huisman zit in maar liefst 2 scènes. Dus ja, dat gun je die man niet. Ik hoop wel dat hij heel veel geld heeft gekregen.
Ja, Ja, toch leuk dat hij erin zit, maar ja, oké.
Ja, wat valt er verder nog over deze film te zeggen? Er zitten een paar gruwelijk uitziende actiescènes in. Echt dat ik zelf zo van, oeh. dat ik gewoon daarvan schrik en ik schrik van bijna niks meer.
Je bedoelt als in dat het heel gewelddadig is?
Ja, heel erg gewelddadig. Je moet dit niet met je kinderen gaan kijken.
Oh.
Sowieso heeft Kate stralingsziekte opgelopen. Dat is eigenlijk haar vergiftiging.
En nu verandert ze langzaam in een spin?
Nee, het is meer zoals HBO's Chernobyl.
Oh, iets minder leuk.
Als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, holy shit. Ja. Okay.
dus voor de rest is het een typische Netflix actiefilm. Ik zou wel zeggen, het is iets beter dan gemiddeld wat ik van Netflix zelf verwacht, van hun original films. Maar het heeft nog steeds dezelfde minpunten waarmee hun andere films ook vaak geplaagd worden.
Als in?
Ja, ten eerste is het verhaal zo inwisselbaar als men kan. Het is echt, het is een beetje een subgenre binnen actiefilms. Dan moet je denken aan films zoals Lucy, Atomic Blonde, maar ook Black Widow recent.
Maar het heeft toch ook wel een beetje dan iets, denk ik, van Taken en van John Wick of zo. Gewoon die verhaal of het soort van die revenge knallers.
Ja, het kan alleen niet tippen daaraan. Het zit niet in die gewichtsklasse.
Okay.
Er zitten een paar ontzettend goede scènes in. Met name de actiescènes zijn erg goed gedaan. Er zit een hele toffe achtervolging in door Tokio. Zo'n beetje alle Japan-clichés worden uit de kast gehaald, maar toch wel weer op een mooie en originele manier.
Ja.
Ja, en daartussendoor gesprokkeld zitten heel veel scènes in donkere kamers, in loodsen, in de saaiste locaties die je kan bedenken. Allemaal een beetje, weet je, om de kosten natuurlijk te drukken.
Ja, precies.
Ja, en zo kom je dan aan een film van 1 uur en 40 minuten, maar
meh.
Het valt heel erg in Netflix huismerkprincipe. Zij willen, net zoals in een supermarkt, een soort huismerk creëren naast de dure licentie studiofilms, waarvoor ze heel veel geld moeten betalen, willen ze gewoon een alternatief bieden van hun eigen naam. Alleen voor een zak chips of voor een pot pindakaas werkt dat, maar voor een film, weet je, aan de kassa, om mijn briljante analogie nog even verder door te zetten.
Doe het.
Je bent toch een avond kwijt aan het kijken van deze film.
Ja.
En in diezelfde tijd kun je ook John Wick kijken, of Lucy, of Black Widow, wat allemaal betere films zijn.
En heb je het idee dat het wel een film is die, er zijn natuurlijk genoeg van dit soort films die wij misschien niet leuk vinden, of die jij niet leuk vindt, of ik niet, maar die een hele hoop mensen toch wel tof vinden, en die het ook wel echt goed doen. Heb je het idee dat dit er zo eentje zou kunnen worden, of denk je echt van deze vliegt er echt onderdoor?
Ja, als ik naar specifiek zou moeten gaan zoeken naar Netflix original actiefilms, dan denk ik dat hij wel in de top 10 terechtkomt. Maar dat zegt meer over dat Netflix nog flink zijn best moet doen om echt te kunnen tippen aan wat Disney, Warner Bros. En Paramount en zo uitbrengen.
Ja, precies. Hey, en ik zag, ik had de trailer gezien en ik zag auto's met neon erin en zo. Ik kreeg hem best wel, zeg maar, er waren daar scènes in die letterlijk de hoes van Fast and the Furious Tokyo Drift waren, zeg maar. In hoeverre klopt dat?
Ja, ik moet je teleurstellen, dat is 1 minuut.
En die hebben ze natuurlijk helemaal in de trailer gestopt.
Yes. Het is ook een van de beste scènes. Dus ik snap het wel. Maar je voelt je wel een beetje bekocht.
Oké. Nou, dan is het mij denk ik wel duidelijk dat ik deze niet hoef te kijken.
Nee. Kate staat nu op Netflix. Kijk het als je alle andere goede actiefilms al gezien hebt en toch een actiefilm wil kijken.
Als je ze allemaal gezien hebt, als ze op zijn.
Yes.
Okay. Nou, check.
Net zoals dat ik ook altijd het huismerk chips pak wanneer de andere merken op zijn.
Ik moet wel zeggen, paprika chips wil ik eigenlijk altijd de goedkoopste die er is. Want die zijn extra zout en extra naar. En op een of andere manier is dat dan toch wat ik wil.
Ja, als je gaat zondigen, dan moet je het goed doen.
Ja,
heel
toch?
Goed.
Ja, gewoon garbage. Gewoon,
Dus eigenlijk, als je zin hebt in garbage, ga Kate kijken.
Ja, precies. Oké. En zo niet, dan lekker Quiet Place Part 2 kijken.
Ja, eigenlijk die gewoon doen.
Ja. Even kijken, er komen nog wat dingen uit deze week. Op 22 september, ik moet zeggen dat dit een beetje langs me heen is gegaan, maar ik zag hem staan. Ik vond het toch wel interessant om te noemen. Why the Last Man, 22 september op Disney Plus. Serie over een apocalyps waarbij alle mannen doodgaan, behalve één. En die wordt daardoor nogal interessant voor een hoop partijen en voor alle vrouwen die nog leven. Niet op een soort van, haha, het is geen comedy, als in, oh, nu wil iedereen seks met deze man. Ik kreeg er een beetje een soort Children of Men-achtige vibe van, maar dan iets minder duister. Maar wel duidelijk, hè, dat post-apocalyptische en met het stukje van de voortplanting is een probleem, weet je wel. En het zag er een beetje, het zag er wel spannend uit. Het is volgens mij ook een beetje een soort van actie-thriller-serie, maar hier en daar toch ook wel met wat luchtige momentjes. Dus ik ben hier best wel benieuwd naar. Ik heb het wel het idee dat het echt een erop of eronder wordt. Maar mijn inschatting van alleen de trailer is nog redelijk positief.
Ja, deze wil ik ook wel proberen.
Ja, toch? En dan ook 22 september. En jij en ik zijn hier geloof ik allebei erg hyped over. Star Wars Visions. 9 Japanse animatiestudio's die mogen hun visie op Star Wars loslaten. En die doen dat allemaal door een korte film te maken. Nou, dit ziet er echt fantastisch uit. De eerste beelden die ik heb gezien, daar begin ik echt van te watertanden gewoon.
Ja, ik ben ook echt enorm fan van dat ze dit met bepaalde grote franchises doen. Ik weet dat de Matrix dat ook toen de tijd deed. Ja. Dat vond ik toen ook wel heel erg vet.
De Animatrix.
Ja, klopt.
Ja.
Het past ook gewoon. Het is eigenlijk gek dat het zo lang heeft geduurd voordat Star Wars de anime-behandeling krijgt.
Ja, ja. Ja, heb je het idee dat dit... hoe niche is dit?
Nou, op Disney Plus, ik denk dat de gemiddelde abonnee daar wel van animatie houdt. Dus ik denk dat het wel dat het wel zijn fans vindt. Ja. Zeker bij Star Wars.
Ja,
ik denk dat er best wat overlap is tussen anime-fans en Star Wars-fans.
Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk ook dat een hele hoop mensen die Disney Plus hebben, omdat hun kind voor de 400ste keer Monsters Inc. wil kijken.
Ja.
Dus ik denk dat er wel... Maar ik ben heel benieuwd. Ik denk, volgens mij is het nu al echt een soort van darling van de... Van de recensenten en van de geeks. Dus ik ben heel benieuwd. Dan even kijken, Videoland. 16 september komt daar Celebrity Matchmakers. En dat betekent dat BN'ers, zoals Donnie en Soendos, die gaan matchmakers spelen. En die gaan hun social media bereik inzetten om mensen bij elkaar te brengen. Ik vind het heel grappig. Ik vind Donnie bijvoorbeeld ook heel grappig. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit programma concept gaat werken. Want ze hebben volgens mij echt best wel onwaarschijnlijke mensen gekozen die totaal geen kaas hebben gegeten van matchmaking.
Dus dit, ja, ze hopen natuurlijk op die ramp. Ze hopen natuurlijk op de meest awkward momenten die de mensheid ooit heeft gekend.
Ja, die zullen er waarschijnlijk ook wel in zitten.
Nou, daar ga ik ook zitten hoor.
Ja. Nou, misschien als Debbie weer terug zit, kunnen we dit aan haar slijten. Want zij geniet volgens mij van ons alle drie het meeste van Reality Chuck. En anders offer ik me wel op.
Ja, precies. Iedereen houdt toch wel een beetje van cringe.
Ja, ik dus niet. Ik kan er niet tegen.
Nee?
Nee, ik kan. Nee, ik heb dat altijd al gehad. Ik kan er niet tegen.
Nou, als je het echt niet wil, Steven, dan wil ik me ook nog wel opofferen.
Dat vind ik aardig. Dankjewel. Cringe. Oké. En dan als laatste, 17 september, Netflix, Sex Education seizoen 3. De serie waar ik tot mijn schande nog steeds geen enkele aflevering van gekeken heb. En ik moet hier echt wel aan beginnen, want volgens mij vind ik dit gewoon best wel grappig.
Ja, ja, mee eens. En alleen al die cast, die is ontzettend goed.
En jij hebt het wel gezien?
Nee, dat niet. Maar de namen en zo, de acteurs die eraan verbonden zijn, ja, dat spreekt al genoeg. En het hele concept is ook gewoon fantastisch.
Ja, precies. Dus ik moet hier gewoon aan beginnen. Dus 17 september op Netflix komt daarvan seizoen 3. Dat was hem even voor deze week. Dan gaat Peter, het wordt tijd voor onze One versus One. Ik voel me nu net zo, weet je wel, twee cowboys die zo in het midden van een klein western dorpje zo van elkaar weglopen en dan omdraaien.
Ja, ik geloof dat ze ook van tevoren altijd nog even elkaars pistolen mogen checken van of er niet iets mee mis is. Ik geloof dat dat de gentleman's agreement is. Dus laten we dat gebruiken bij het openen van de geluidskluis. Dat we nog één keer onze krachten bundelen voordat we elkaar doodschieten.
Ja, dat klinkt goed. Oké.
Okay. Komt-ie.
Ik ben benieuwd of je nou echt hoort dat we geen Debbie hebben.
Ja, dit kostte wel aanzienlijk meer kracht zo zonder Debbie.
Poef. Spierpijn.
Hey, zoals iedere week laat ik aan jou en aan Debbie een iconisch geluid uit een film of serie horen.
Mm-hmm.
Dus deze keer heb jij het extra zwaar, want je hebt maar één paar oren. Jullie moeten dan het geluid raden. Welke titel, waar komt dit geluid vandaan? Als jullie het goed raden, dan krijgen jullie een punt. Als jullie het fout raden of het gewoon helemaal niet weten, dan krijg ik de punt.
Wat was ook weer de tussenstand?
Jullie lopen nog voor met 7-5, maar mm-hmm. ik heb jullie vorige keer weer een stapje ingehaald. En dat ga ik deze keer ook gewoon weer doen. Dat weet ik gewoon.
Oké, let's see. Oké, kom maar door met het ding.
Oké, komt-ie.
Duidelijk een zwaard of een mes, een kapmes of zo. Ik denk meteen aan Kill Bill of aan dat soort dingen.
Is dat je keus?
Ik heb ook... Nee, ho. Ik heb ook het idee dat ik een soort van vlees of zo hoor, waar die echt zo doorheen gaat. Wacht, ik kan nog even... Nog één keer. Ja, ik hoor wel bloed en zo, volgens mij. Ik heb het idee dat ik iets afgehakt hoor worden.
Mogelijk.
Ja, het kan natuurlijk ook gewoon iets zijn als iets in de fantasy hoek meer. Dat het gewoon van een zwaardgevecht is.
Interesting.
Jeremy Renner met zijn... Oké, ik heb sowieso...
Zal ik... Oké, hier komt de hint. Canada. Ja.
Dit helpt mij helemaal niet.
Oh, wat fijn om te horen.
Canada. Jeremy Renner is Canadees, toch?
Ik geloof het wel, ja.
Ja, oké, ik heb niks om op te gaan. We hebben het over Hawkeye gehad. Ik ga gewoon zeggen dat het Hawkeye is. Dus Jeremy Renner die zo...
Maar in welke film dan?
Ja, in...
Ik heb een filmtitel nodig.
Shit, is het dan in Endgame of is dat in...
Of Hansel en Gretel Witch Hunters, waar hij ook in zat.
Oké, Avengers Endgame, Jeremy Renner.
Het komt inderdaad uit een superheldenfilm, maar het is niet Avengers Endgame helaas.
Oh fuck, is het Blade?
Nee, ook niet.
Damn it.
Wel dichterbij. Nee, het is X-Men. Dit zijn de klauwen van Wolverine.
Oh ja, vandaar dat vleesgeluid ook.
Ja, specifiek de eerste scène waarin hij het doet en waarin je nog het middelste mes nog naar een keel van een man voorzichtig ziet kruipen. Vandaar nog dat je dat langzame, vlijmscherpe geluidje erin hoort.
Ja, oh ja. Ja, oh ja, ik dacht, dat was dus niet iets wat afgehakt werd, maar waar de blades uitkwamen. Ja, oké, check. Ja,
in het echt is er trouwens wel iets uit elkaar getrokken voor dit geluid, want ze hebben het speciaal voor de film gemaakt.
Ja.
Ze hebben het geluid van een mes dat uit een messenblok wordt getrokken, gecombineerd met het geluid van een kalkoenkarkas dat uit elkaar wordt getrokken.
Jezus.
Ja, de dingen die je doet voor een blockbuster, jongen.
Zo grim. Maar ik vind het altijd wel cool, zeg maar, de creativiteit van folieartiesten als ze bepaalde geluiden moet maken. Dat ook het geluid van het meest voorkomende geluid van iemand die op zijn bek geslagen wordt, is dus een biefstuk wat op een glazen plaat gegooid wordt.
Nou, die haal ik eventjes van mijn geluidskluis.
Van de lijst keer. Af.
Ja, nee, ik denk ook dat van die folieartiesten, die zitten gewoon de hele dag allerlei voorwerpen tegen elkaar aan het schuren en zo van... Is dit een interessant geluid voor de volgende keer?
Ja, precies.
Maar misschien wil je ook nog weten waar de hint dan op sloeg. Canada.
Ja, Canada.
Wolverine is een Amerikaanse... is bedacht door Amerikanen. Maar zijn nationaliteit in de stripboeken is altijd Canadees. Dus hij is misschien wel de beroemdste Canadese superheld ter wereld.
Ah, dit wist ik niet. Dus ik had ook geen ene fuck aan die hint. Maar wel
ja, ik kon ook zeggen, er zit een X in de titel. Maar dan... Ik bedoel, ik moet het je wel een beetje moeilijk maken. Ja, het was misschien triple X geweest dan.
Nee, dit is helemaal goed. Dus nu is het 7-6.
Ja,
Sorry, Debbie. Oeps. Sorry, Debbie. Kan gebeuren, foutje moet kunnen. Oké, nou, jammer voor mij. Dan gaan we door naar de bankzaak. Namelijk The Matrix 4. De trailer is uit. Iedereen heeft het erover. Ik zie op internet en ook een hele hoop discussie. En deze kerst moet die dan toch echt uit gaan komen. Wat voor gevoel kreeg jij bij de trailer, Peter? Werd je er enthousiast van of juist niet?
Ja, ik was weer hyped. Zo hyped als een garnaal.
En die zijn fucking hyped altijd.
ik kijk hier ontzettend naar uit. Maar ik was ook precies op de juiste leeftijd van de Matrix-trilogie. Dat was, en dit is misschien voor de jongere luisteraars nu wat moeilijk te begrijpen, maar dat was echt de coolste franchise van het moment.
Ja, maar ik weet niet of het moeilijk te begrijpen is, want ik heb de Matrix 1 een tijdje geleden weer in de bios gezien. Dat werkt nog steeds echt als een trein. Die film, het werkt gewoon echt nog steeds supergoed.
Ja, Nou, daar heb je een goed punt. Zeker de eerste film, die is echt een klassieker. En ik hou ook nog steeds van de tweede en derde film.
Ja, ja, ik ook wel, maar deel 1 was toch echt wel beter. En je merkt ook wel dat ze dat ook wel weten. Want het is wel, ik had de trailer gekeken, het is wel echt een herhaling van zetten. Een vriend van me die noemde het, het is een beetje de Matrix Greatest Hits. En ja. Dat, zo voelt het wel, want je hebt weer een wit konijn, weer iemand dat diegene moet volgen, weer die metallic portal, weer Morpheus met die pilletjes, weer zo'n gevecht in zo'n dojo. Dus ze weten ook wel wat mensen er tof aan vinden, maar ik heb wel het idee dat het op de loer ligt dat het daardoor eigenlijk niet genoeg zijn eigen ding kan worden.
Ik begreep wel dat er al een eerste versie van de film aan sommige mensen getoond is in Amerika. En die zei van, de film is raar. De film is heel raar. Dus dat vind ik een goed teken.
Ja.
Want de eerste Matrix was ook raar voor zijn tijd. Tegenwoordig dan halen we onze schouders niet op voor alle cyberpunk dingetjes die erin zitten. Maar ja, ik ben nog wel hyped ervoor. Ik bedoel, ik snap wel dat er wat greatest hits in zitten, maar ik zie ook nog wel genoeg nieuws erin.
Ja, ja, en moet je ook wel toegeven dat de greatest hits van de Matrix natuurlijk ook wel redelijk great hits zijn. Mm-hmm. Maar het voelt voor mij een beetje vergelijkbaar als films als Star Wars 7, weet je wel, The Force Awakens, of nog veel verschrikkelijker, The Rise of Skywalker. Waar gewoon heel veel fanservice in zit. Dus waarbij die trailer voelt gewoon meer als een soort van aanzichtkaartje aan de fans. Van, hey, kijk, alles wat jullie tof vonden, dat hebben we er weer ingestopt. En dat is wel een trend waar ik wel een beetje moe van aan het worden ben. Ja. Ook, weet je wel, Harrison Ford die dan weer in Indiana Jones terugkomt. Zo denk ik, ja jongens, het hoeft dit, zeg maar, laat het.
Ik ben nog wel voorzichtig optimistisch op dat vlak. Ik snap wel, ik hoop ook echt niet dat dit zoiets zo voor wordt van, oh, we krijgen nu ook de Matrix 5 en 6 en de Matrix 7, 8, 9 nog erachteraan. Ik hoop dat dit een eenmalig iets wordt.
Ja,
en
ja.
Ik ben een beetje fan van de Wachowskis. Ik vind dat ze hebben slechte films gemaakt na de Matrix, maar geen saaie films. Het zijn allemaal wel interessante visies die ze tonen.
Klopt, ja. Ja.
En ik denk dat ze dat met deze ook weer gaan doen. Ik las ook in een interview deze week van regisseur Lana Wachowski waarom zij de Matrix 4 geschreven heeft. Dan kun je cynisch zeggen van, ja, vanwege het geld. Maar ze begonnen te schrijven tijdens een inspiratie-explosie. En dat was na het verlies van haar ouders en een goede vriend. Die zijn allemaal kort achter elkaar die zijn allemaal kort achter elkaar overleden. En tijdens een slapeloze nacht kwam ze op het idee van, waarom breng ik niet mijn twee favoriete personages terug? Neo en Trinity. Mm. En zo is het balletje gaan rollen. En ja, vloeide het script als het ware uit haar vingers.
Dus het is een beetje, zeg maar, ze heeft dingen geresurrect die ze wel kon resurrecten, weet je, ja, ten opzichte van de dingen die ze niet kon, niet opnieuw tot leven kon wekken.
En ik ben benieuwd hoe ze die emoties en die thema's, hoe ze die hierin verwerkt. Misschien is dat ook wel de boodschap van, je kunt niet iedereen terugbrengen.
Nou, ik vind het wel mooi.
Ja.
Ik had het ook nog even op Instagram gegooid. Eigenlijk had ik gewoon twee vragen gesteld. De eerste vraag was, zijn jullie hyped voor de Matrix 4? Daarvan zegt 57% die zegt zeker en 43% die zegt meh.
Oh.
Dus toch niet een gigantische hype voor misschien.
Of ik denk dat mensen, jongere luisteraars, die zeggen dit nog niet.
Ja, of mensen zijn toch een beetje voorzichtig en een beetje, misschien toch ook een beetje wat ik heb van, laat het voor wat het is. Daarna vroeg ik, zijn jullie blij dat veel acteurs hun oude rollen weer oppakken? En daarvan zei eigenlijk 54% zei nee. En 46% zei dat vind ik wel leuk. Dus een beetje 50-50. Dus zeg maar, deze uitslag is precies wat er in mijn hoofd ook gebeurt, denk ik. Enerzijds denk ik van, oeh, meer Matrix, zin in. Want Matrix is vet. En anderzijds denk ik, de Matrix was af. En is eigenlijk nog steeds af.
Ja, maar ze gaan wel 100% allemaal naar de bios.
Ja, om te kijken wat het is. Dat denk ik wel, ja.
In naam der wetenschap.
En dan gaan we daarna met z'n allen naar Indy 5. Dus we zitten er nog wel even klaar voor, denk ik.
Ja, laten we hopen dat hij goed is. Want anders dan hoeft voor mij de Matrix 5 ook niet meer.
Nee, eens. Nou, op een gegeven moment zijn de reboots ook afgelopen. Dan zijn we er ook alweer doorheen voor deze aflevering, Peter. Ik vind dat we ons kranen geweerd hebben met z'n tweeën.
Ja.
En ik hoop dat jullie luisteraars de stem van onze... nou ja, laten we er maar niet omheen draaien. Onze meest getalenteerde podcaster niet te veel gemist hebben. Mochten jullie een idee hebben voor een bankzaak... of heb je een suggestie voor iets wat we moeten kijken... dan laat het ons vooral weten. Dat vinden we hartstikke leuk. Dat kan via Instagram bij @bankplakkers. Dat kan via Twitter, via dezelfde handle. Of je kan een mailtje sturen naar bankplakkers@gmail.com. Als je zou willen, laat even een recensietje achter. Daar worden we heel gelukkig van. En vertel eens aan een van je vrienden dat je ons luistert. Dat is eigenlijk de allerbeste manier voor ons om bij nieuwe mensen terecht te komen. Mond-tot-mond reclame. Ja, gewoon lekker.
Dan worden het ook gelijk onze vrienden.
Precies. Old school, gewoon netwerken is het eigenlijk.
Ja, netwerken.
Oké, ben je klaar voor de quote?
Kom maar.
You talk it to me? You talk it to me? I don't see nobody else here. You talking to me?
Ja, er zijn 100 films die dat persifleren. Hè? Welke wil je weten?
Nee, ik wil de originele wil ik hebben.
Oké. Okay. Is dat Rocky and Bullwinkle the movie?
Nee.
Nou, er zat wel Robert De Niro in.
Robert De Niro zat er wel in. Maar hij deed het natuurlijk in A Taxi A Driver.
Oh ja, ja. Die ja. Ja, dat was
ja, die, ja, ja, is goed. Ja, ja, goed.
Bijna net zo goed als Rocky and Bullwinkle, the movie.
Oké, iedereen, hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.
Doei.
Bankplakkers is een originele podcast van Veronica Superguide. Mijn naam is Steven Kok en mijn gasten zijn elke week Debbie Noble en Peter Koelewijn. En onze editing wordt gedaan door Art Kok. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!